Gemeente, een paar mededelingen vooraf. Dinsdagavond om 8:00 weer Bijbelkring. Woensdagavond om 19:45 avond met de jongvolwassenen. Donderdagmiddag 14:30 middag voor bejaarden en alleenstaanden. Voor vervoer daarnaartoe kan contact opgenomen worden met een van de diakenen. Alles zo de Heere wil. De collecte vandaag voor de kerk en volgende week voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 21ste psalm het eerste en het laatste vers. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen en verhoog, o Heer, uw naam en kracht. 1 en 13 van 21. Laten wij vanmorgen ook luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij openen het woord Gods bij het 2e boek Samuel. Hoofdstuk 7. En we lezen daarvan het eerste gedeelte, dat wil zeggen vers 1 tot en met 17. 2 Samuel 7. Vers 1 tot en met 17. En na de schriftlezing zingen we Psalm 110, het 2e vers. Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. En het geschiedde als de koning in zijn huis zat en de Heere hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom, zo zeide de koning tot de profeet Nathan: zie toch, ik woon in een sederen huis en de ark Gods woont in het midden der gordijnen. En Nathan zeide tot de koning: ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Maar het gebeurde in diezelfde nacht dat het woord des Heeren tot Nathan geschiedde, zeggende: ga en zeg tot mijn knecht, tot David, zo zegt de Heere: zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond van die dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde tot op deze dag. Maar ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel. Overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een van de stammen van Israël die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden, zeggende: waarom bouwt gij mij niet een sederen huis? Nu dan alzo zult gij tot mijn knecht, tot David, zeggen: zo zegt de Heere der Heerscharen: ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest, overal waar gij gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb u een grote naam gemaakt, als de naam van de groten die op de aarde zijn. En ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant, dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weer gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. En van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël, doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen, die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot een vader, en hij zal mij zijn tot een zoon. Dewelke als hij misdoet, zo zal ik hem met de mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. Wij lezen ook vanmorgen weer in het adventshoofdstuk Lucas 1, nadat we de versen 26 tot en met 30 vorige week hebben overdacht, lees ik u als de tekst voor verprediking van vanmorgen in de versen 31 tot en met 33. Lucas 1, vers 31, 32 en 33. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. We zullen samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Ik deel u mee en we willen voorbeden voor hem doen. Broeder Danker Peeman is in de afgelopen week in het ziekenhuis in Dirksland opgenomen. Uit dat ziekenhuis kwam thuis zuster Sluihoek. En eveneens kwam uit het ziekenhuis thuis zuster Grinwis Klein. En in de afgelopen nacht is er een dochter geboren bij Max en Linda Hamelink. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Getrouwe en barmhartige God, we danken u ervoor dat we vanmorgen weer onder uw woord mogen verkeren. Want waar kan een mens eigenlijk beter zijn dan juist op de plaats waar ge uw woord laat verkondigen en waar gij laat boodschappen dat gij een God van genade zijt. Is er een boodschap te bedenken, Heere, waar een mens meer belang bij heeft dan juist de boodschap die ons spreekt van Jezus, die zijn volk komt zalig maken van hun zonden en die eeuwig koning zal zijn, een almachtig koning, die met al de vijanden die zich tegen hem stellen en die zijn werk zoeken te belemmeren, raad weet. En die ze in zijn almacht weet te overwinnen en te verbreken. Heren, er is in deze wereld heel veel wat onze aandacht vraagt en waar we onze aandacht ook gewillig aan geven. Waar we naar luisteren, waar we nieuwsgierig naar zijn. Waar we ons ook aan vastgrijpen. Maar in deze wereld wordt uiteindelijk maar één boodschap verkondigd die echt het waard is om vastgegrepen te worden en geloofd te worden en van ganser harte vertrouwd te worden. Er is echt maar één boodschap die het waard is om met alle aandacht naar te luisteren en om ervoor te buigen en om het in geloof te aanvaarden, en dat is de boodschap van uw genade in Christus. Gij die gedacht hebt aan uw genade, uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. Heren, en het zijn die dingen die we vanmorgen ook weer mogen horen, die gij ons laat horen. Omdat gij weet hoezeer wij als zondaren er belang bij hebben. Geef dat we het zelf ook beseffen, Heere, dat we hier alle belang bij hebben. Om te weten hoe een mens zalig wordt en door wie hij zalig wordt. En wat dat is, zalig worden. En waarvan we dan verlost worden. Heere, laat het niet alleen maar duidelijk voor ons mogen zijn, zodat we het met ons verstand enigszins kunnen bevatten. Maar laat het ook een zaak van beleving mogen zijn, of worden. Doordat gij door uw Heilige Geest de boodschap van uw genade ook nog indraagt in onze harten en ze daar toepast. En ze daar doet zijn, een kracht tot zaligheid. We kunnen op allerlei manieren in de kerk zitten en op allerlei manieren naar de prediking luisteren. Met een half oor of met één oor, zodat het ene oor ingaat en het andere weer uitgaat. Of met twee oren en met aandacht en met een betrekkelijke belangstelling. Misschien zelfs wel met veel belangstelling, omdat de dingen ons interesseren. Maar we kunnen ook in de kerk zitten en we kunnen ook horen op een wijze dat ons hart erbij ingeschakeld is. En dat is het wat we nodig hebben, Heren. Horen met het oor van binnen. Opmerken. Bewaren. Overleggen. Geloven. Wilt u dat werken, Heren? En die andere dingen ook. Ook dat we inderdaad met aandacht zullen mogen luisteren en niet afgeleid worden. En dat er niks tussen de prediking en onze aandacht zal zitten of zich ertussen zal schuiven. Het kan zo gemakkelijk gebeuren. De duivel is in dat opzicht ook heel vindingrijk. En we hebben onze verdorven natuur ook al niet mee. En daarom, o God, geef beslag en geef alles wat we nodig hebben, opdat deze dienst ongehinderd en ongestoord zal verlopen en dat de duivel geen winst zal behalen op ons. Heren, laten we u dit ootmoedig mogen vragen. Ootmoedig, want we vragen om een onverdiende, zelfs verbeurde zegen. We hebben het er niet naar gemaakt, afgelopen week getuigd daarvan. Zonde en ongerechtigheid, dat hoort bij ons, die kleven ons aan. Heer, als we naar recht behandeld werden, naar verdiensten, dan was het niet zoals we zojuist van u mochten vragen. Zeker niet. Dan geen zegen, dan geen werk van uw geest, dan alleen maar een oordeel. Alleen maar het woord waarmee ge ons voor altijd weg zou sturen. Maar Heere, verzoen onze zonden. Er is toch raad voor zondaren. Er is toch verzoening voor zonden. Er is toch betaald met de prijs van het bloed voor degenen die hun zonden in oprechtheid weten te belijden en die het bij u kwijt mogen raken. Heel die last van schuld en ongerechtigheid. Heere, hoor ons dan om Jezus wil. En vergeef ons op grond van zijn volbrachte arbeid. En aanschouw ons in hem. Laten we uw zegen ook mogen bidden, Heren, over alle arbeid in uw koninkrijk. Hier in ons midden, denken we ook aan de zondagschool van vanmiddag. En aan alle andere arbeid die hier in de week gebeurt. Maar we bidden u die zegen ook over alle verkondiging van uw woord op deze dag. Wilt ge erin meekomen als uw evangelie her en der en op vele plaatsen mag worden uitgedragen. En laat het alles ook mogen geschieden in de striktste gebondenheid aan uw woord en in overeenstemming met uw goddelijke wil. En laat er geen boodschappen verkondigd worden die mensen op een dwaalspoor brengen. En als dat wel gebeurt, Heren, wilt u dan door uw almachtige kracht die boodschap krachteloos maken en mensen er onvatbaar voor maken. Bewaar ons bij uw woord, bij uw zuiver evangelie. En laat dat ook mogen klinken van vele preekstoelen. En wilt ge er zelf ook in meekomen en er gebruik van maken en uw rijk vestigen. Heren, we danken u ook voor bijzondere zegeningen die u in het midden der gemeente hebt willen geven. Het feit dat er in de afgelopen nacht een kindje geboren mocht worden en dat u het daarbij ook helemaal wel maakte. We danken u, mee ook namens Max en Linda, dat ze dit pand van u, de Heere, hebben toevertrouwd gekregen. En we erkennen uw goedheid hierin, Heere, dat u terwijl dit kindje ter wereld kwam, Linda's leven gespaard bleef. Geeft u ze verder ook wat ze nodig hebben. Geeft u ze verder bijzonder ook uw hulp en uw genade. En laat ook dit kind in welstand, in voorspoed, in gezondheid en vooral ook in de vreze van uw naam mogen opgroeien. We danken u ook voor zuster Slui, die na zoveel weken in het ziekenhuis te zijn geweest, naar haar kamer in de Goede Ree terug mocht keren. Heren, in al die weken is er heel wat gebeurd en heeft ze heel wat pijn moeten verduren. Maar iedere keer hebt u toch weer doorgeholpen en iedere keer hebt u toch ook weer uitkomst gegeven. En met het resultaat dat ze nu niet langer in het ziekenhuis hoefde te blijven. We danken u voor die zorg aan haar besteed. Wees verder ook met haar in haar hoge leeftijd en gedenk haar in uw gunst. We danken u eveneens voor het feit dat na een betrekkelijke korte periode zuster Grinwis weer naar ontslagen kon worden. En dat ze vanmorgen zelfs ook weer met de gemeente mocht opgaan naar uw huis. Ook voor haar bent u goed geweest, Heere, en u hebt nog ten goede willen keren. We danken u ook voor die weldaden. En mogen we u dan tevens ook bidden voor broeder Peeman, die in de afgelopen week met hevige pijnen moest worden opgenomen. U weet wat er mankeert, u weet wat goed voor hem is, u weet wat ook nodig is, welke ingreep eventueel moet plaatsvinden, welke middelen moeten worden toegediend. Heere, ontfermt u zich ook over hem en laat deze weg in zijn leven niet onopgemerkt blijven. En dan niet alleen maar in het feit dat hij natuurlijk zich weet te herinneren later ook wat er gebeurde en waarom hij naar het ziekenhuis was, maar bijzonder ook niet onopgemerkt blijven in die zin dat het nog tot een eeuwige zegen voor hem zou mogen worden gesteld. Ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden. Laat dat zo ook mogen zijn, Heere, in zijn leven. En maak nu alles verder wel. Heere, we bidden u deze dingen. Niet in onze eigen naam en niet steunend op onze eigen verdiensten, maar alleen pleitend op de gerechtigheid van de Heere Jezus. En in zijn naam. Amen. We zingen nu Psalm 89, het 9e en het 11e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat, en daarna ook vers 11. Een paar maal heeft de engel Gabriël, die bij Maria in Nazareth op bezoek kwam, haar verkondigd dat ze genade gevonden heeft bij de Heere, dat ze de begenadigde onder de vrouwen is. En waarin bestaat nu het feit dat zij zo mag worden aangesproken en dat dit tegen haar kan worden gezegd? Natuurlijk, elk die wedergeboren is, die door de genade van de Heere getrokken is uit de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van Gods licht, kan een begenadigd mens genoemd worden. Want het is inderdaad alleen genade die ons tot een nieuw schepsel maakt en die ons uit de duisternis haalt en brengt in het licht. Alleen onverdiende gunst van God. Genade dus. Maar dat is het ten diepste niet wat bij die aanspraak van de engel aan het adres van Maria bedoeld wordt. Er is nog iets heel anders. Er is nog een heel andere genade waar zij in delen mag en waarin zij ook de enige is die er op deze wijze in mag delen. Want zij zal, zo kondigt de engel aan, bevrucht worden en een zoon baren. En dat zal de zoon van de Allerhoogste zijn. Dat zal de beloofde zaligmaker zijn. Dat zal hij zijn waar eeuwenlang door de vromen op is gewacht. Hij die in de beloften herhaaldelijk is aangekondigd. Hij, wiens werk in de beloften ook steeds duidelijker is uitgebeeld, dat zal Jezus zijn. En het zal u opvallen dat van nu af aan de aandacht helemaal afgewend wordt van Maria. Tot nog toe hebben we met elkaar gehoord hoe de engel haar aansprak, wat de engel tegen haar zei en wat haar positie was. En toen stond zij in een zekere zin in het middelpunt. Maar dat is vanaf vers 31 helemaal niet meer het geval. Want dan gaat het in één keer helemaal over dat kind dat zij ter wereld zal brengen. En dat uiteindelijk ook nog heel wat belangrijker zal zijn dan zijn moeder. Van hem wordt gezegd, hij zal groot zijn. Hij staat op de voorgrond. En Maria is er slechts voor hem. Wat gaat er namelijk gebeuren? De Zoon van God komt naar deze aarde. Wordt straks geboren. Maar wil hij hier op aarde geboren worden, dan heeft hij eerst een aantal maanden een moederschoot nodig om in schuil te gaan. En het heeft hem behaagd om daar de moederschoot van Maria voor uit te kiezen. Als hij straks op de wereld komt en als kind geboren wordt, dan heeft hij armen nodig die hem dragen. En hij heeft ervoor gekozen om de armen van Maria daarvoor te gebruiken. En als hij als kind moet opgroeien, dan heeft hij moederlijke zorg nodig. Trouwens ook vaderlijke zorg. En daarom heeft hij ervoor gekozen deze Maria tot zijn moeder te laten zijn. En deze Maria is, zoals we vorige keer zagen, een ondertrouwde vrouw die uitzicht heeft op een huwelijk met Jozef. Want hij wil ook Jozef gebruiken als zijn opvoeder, als zijn aardse vader, zeg maar pleegvader. Hij wil als mensenkind hier op aarde ouders hebben. En zij zijn er om hem te dienen. En ze zijn er omdat hij hen gebruiken wil. En dat bepaalt ons tegelijkertijd, ik heb het nu verder niet over Jozef, bij de taak en de positie van Maria. Zij treedt dus op de achtergrond in wat nu in het woord van God voor onze aandacht wordt geplaatst. Ze zal zwanger worden, ze zal een zoon baren, dat kind krijgt de naam Jezus. Dat kind, daar wordt van gezegd dat hij groot zal zijn, dat hij de troon van zijn vader David zal krijgen en dat hij tot in eeuwigheid koning zal zijn. Hoe dat allemaal gaan zal, dat wordt in de tekst van vanmorgen niet gezegd. En dat zal Maria ongetwijfeld ook allemaal niet hebben kunnen bevatten. En straks gaat ze een vraag stellen om meer inlichtingen te krijgen. Maar dat blijft liggen tot een volgende keer bij gezondheid en bij leven en welzijn. Waar het vanmorgen om gaat en waar onze tekst bij ons bij bepaalt, is dat de engel van dat kind dat staat geboren te worden, twee dingen met name zegt. Hij kondigt aan hoe hij zal heten en hij kondigt aan wie hij zal zijn, wat hij zal doen, wat zijn ambt zal zijn. Zijn naam, Jezus, zijn ambt, koning. En als het dan, en zo zullen we de tekst met elkaar gaan lezen en bij deze twee dingen onze aandacht bepalen. Maar als het dan gaat over zijn naam, dan moet ons van meet af duidelijk zijn dat dat een naam is die Maria niet heeft bedacht en die Jozef ook niet heeft verzonnen. En die ze in overleg met elkaar een geschikte naam voor hun kind zou zijn. Maar het is een naam die door God is bepaald. Door God is gewild. Hier openbaart de Heer het via de engel aan Maria. Matthäus 1 vertelt ons dat enige tijd later een engel, een niet met name genoemde engel, het ook nog eens een keer aan Jozef vertelt. En dat de Heer er dan ook heel nadrukkelijk een verklaring bij geeft waarom hij zo moet heten. Maar we stellen van meet af vast dat deze naam straks door dit kind gedragen zal worden, omdat het goddelijke beschikking was. Overigens een gewone naam. Een naam zoals die wel vaker in Israël aan een geboren jongetje gegeven werd. Dan heette hij Jehoshua, Jozua. Of als je het vergriekst, Jezus, Jezus. En zo heette er wel meer in Israël. Maar al was het een gewone naam, het was toch een naam met een bijzondere klank, met een bijzondere betekenis. Daar zit de naam van Jehovah in. En daar wordt van Jehovah gezegd in die ene naam dat hij ruimte maakt, dat hij verlossing werkt, dat hij zalig maakt. Dat is de betekenis van die naam. De Heere maakt zalig. En wat is dat dan? Zaligheid, verlossing, heling. Verlossing waarvan? Bevrijding waaruit? Is het verlossing van aardse banden en gebondenheden? Is het verlossing van aardse moeiten? Van aardse pijn? Is het bevrijding uit de macht van aardse vijanden? Is het verlossing vanuit verdriet? Kwam Jezus dat doen? In sommige opzichten zou je kunnen zeggen ja, want dat doet hij namelijk ook. En dat heeft hij bewezen tijdens zijn rondwandeling op aarde. Als hij ook zieken geneest en als hij ellendigen vertroost. En als hij blinden het gezicht geeft en zelfs doden opwekt en rouw in blijdschap verandert. Hij doet dat ook, maar dat is niet zijn eerste taak. Niet zijn belangrijkste opdracht. Ik zei u als een andere engel straks aan Jozef dezezelfde naam bekend maakt en de wil van God daarin openbaart dat kind dat geboren zal worden, zo zal moeten heten. dan zegt de engel er in Matteüs 1 vers 21 bij waarom hij zo moet heten. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat. En dat allereerst. Want dat is het probleem. Het grootste. Het meest onoplosbare. Daar ligt de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer. Uitdrukkingen uit het avondmaalsformulier. Namelijk onze zonde. Dat is onze diepste ellende. En om daarvan te verlossen, uit de greep van die zonde te bevrijden, onder de last van die zonde vandaan te halen, om dat te doen, kwam Jezus op aarde. Daarom heet hij ook Jezus. Daarin zal zijn werk allereerst bestaan. Dat is de hoofdzaak. Jezus is zaligmaker. En hij is zaligmaker van zondaren. En als Jezus in onze religie een centrale plaats inneemt, gemeente, dan is daarmee tegelijk gezegd dat onze godsdienst een zondaarsgodsdienst is. Vergeet u dat nooit. Ook niet in onze tijd, waarin de accenten heel anders vallen. En waarin mensen heel andere denkbeelden erop nahouden. En waarin mensen Jezus op een hele andere manier bezien. En wanneer ze hem voor hele andere dingen denken nodig te hebben. Maar als we dit element uit de heilsopenbaring Gods en uit de christologie weghalen of verplaatsen naar de zijkant, dan hebben we er nog niks van begrepen. En mensen die een andere visie op Jezus erop nahouden en die op een andere visie op Jezus propageren en prediken, die hebben er eigenlijk helemaal nooit iets van gezien. Getuigt alleen maar van onkunde. Wie Jezus niet als de zondaars zaligmaker kent, kent hem helemaal niet. En zo komt hij tot ons. Zo komt hij van meet af tot ons. De eerste woorden die de engel spreekt, en dan is hij nog niet eens geboren, laten dat al weten. En zo was het onder het Oude Testament ten diepste ook al. Iedere keer weer in alles wat er omtrent Jezus is voorzegd, omtrent wat er daarna over Jezus is geopenbaard, het heeft altijd weer te maken met dit meest belangrijke onderdeel van zijn zaligmakerswerk. Van zonde verlossen. En ook van de gevolgen van de zonde, want dat zit aan elkaar vast. Maar niet alleen van de gevolgen van de zonde. En niet allereerst van de gevolgen van de zonde, maar van de schuld van de zonde. En van de slavernij van de zonde. En van de verschrikkelijkheid en de verdorvenheid van de zonde. Zo komt hij tot ons. Zo wordt hij ons in het evangelie gepresenteerd. En zo wordt hij ons aangeboden. En als hij ons zo in het evangelie wordt gepresenteerd en als hij ons zo in het evangelie wordt aangeboden, dan wordt daarmee tegelijkertijd gezegd dat de Heere ons in datzelfde evangelie ook als zondaren aanspreekt. Zonder enig pardon. En ook zonder enig onderscheid. En dan zal het erom gaan dat we dat ook gaan verstaan. Want dan past die naam Jezus helemaal bij hem. Maar als het gaat om de relatie tussen hem en een mensenkind, dan past die naam Jezus alleen bij dat mensenkind dat zichzelf ook met de naam zondaar heeft leren noemen. Omdat God hem zo noemt. En zo is hij de gepaste zaligmaker. De zaligmaker van zondaren. En als hij nou zo tot ons komt en zo in het evangelie aan ons voorgesteld wordt, gemeente. En ik zei zo pas, zo wordt hij ons aangeboden, ons allemaal. Zo wordt hij ons bekendgemaakt. Mag ik dan ook tot hem gaan in positieve zin beantwoorden? En zonder enige aarzeling zeg ik ja. Want wat de Heere ons in Christus aanbiedt, hij wil niet anders, hij wil niet liever, omdat dat evangelie ook gepredikt wordt met bevel van bekering en geloof. Hij wil niet liever dan dat er in dat evangelie ook echt geloofd wordt en dat mensen dan ook echt de toevlucht tot die Jezus zullen nemen. Dus we hebben vanmorgen de boodschap dat we allemaal ook permissie hebben om tot hem te gaan. Maar als we tot hem gaan, dan vraagt hij ons, zoals hij dat ook aan Bartimeus deed, wat wilt gij dat ik u doen zal? Niet waar, dat is een redelijke vraag. Als Jezus een zondaar tot zich ziet komen, dan mag hij van die zondaar weten, wat zoek je bij mij? Wat heb je van me nodig? Wat kan ik voor u doen? Wat wilt ge dat ik u doen zal? Nou, Bartimeus wist daar een antwoord op. Hij was ervan overtuigd dat hij dat van Jezus wilde weten. Dat van Jezus wilde ontvangen. Dat aan Jezus zou vragen. Heere, dat ik ziende mag worden. Want dat was in zijn geval zijn probleem, zijn blindheid. En als hij tot Jezus roept en tot Jezus gaat en de Heere zegt, wat wilt ge dat ik u doen zal? Dan hoeft hij er niet lang over te aarzelen. Dan hoeft hij ook niet stotterend een antwoord te geven. Maar dan zegt hij, Heere, mijn probleem is toch dit, dat ik niet zien kan. Dat ik dan ziende mag worden. Nou, neemt u dat dan als een illustratie. Als een mensenkind tot Jezus gaat, wat ga je dan aan hem vragen? En als Jezus vraagt, wat wilt gij dat ik u doen zal? Wat ga je dan antwoorden? Voelt u waar ik heen wil? Dan moet je je van je probleem bewust zijn. Dan moet je kunnen zeggen, Heere, dit. U bent Jezus. En ik ben zo'n zondaar. En ik lig in mijn schuld. En ik ben een verloren mens. Heere, dat ik gered zou mogen worden. Want je bent toch ziek? En als je dat niet ziet, dan kun je aan Jezus van alles en nog wat gaan vragen. Maar je vraagt aan hem dingen waar hij nou net niet voor gekomen is. En je ziet het gebeuren, gemeente, vandaag in vele kringen, dat mensen in Jezus zijn gaan geloven. En dat ze hem nou kennen, en zo zeggen ze het ook, sommigen, als hun vriend, als hun helper, als hun trooster, als met iemand met wie ze onderweg zijn. Maar niet als hun zaligmaker. Hoe kwam dat? Omdat ze hem zo ook nog nooit hadden nodig gekregen. Als zaligmaker van hun zonden. Gemeente, laat u toch niks wijsmaken. Laten we toch blijven bij het evangelie. En laten we toch beseffen dat God gepeild heeft wat onze diepste nood is. En we hebben niet zomaar een vriend nodig. Al mag het dan nog een vriend met een hoofdletter zijn. En we hebben niet zomaar een helper nodig die erbij is als ik zelf niet verder kan. En die het dan eens eventjes voor me overneemt. En ik heb maar niet een schouder nodig waar ik af en toe eens even tegenaan kan leunen en er tegen kan huilen. Maar ik heb de verlosser van mijn diepste problemen nodig. Een zaligmaker die me van het grootste kwaad, van mijn verdorvenheid en van mijn hemelhoge schuld verlost en me brengt tot het hoogste goed. En wie hebben er dan echt baat en belang bij die zaligmaker? Die zo komen, die zich in die Bartimeus herkennen. Heren, dat ik ziende mag worden. Heren, dat is me duidelijk geworden. Dat kan ik nooit meer ontkennen. Ik ben blind. Ik ben schuldig. Ik ben verloren. En ik heb al van alles geprobeerd. En ik ben mijn eigen zaligmaker al eens geweest. Althans, dat heb ik ook geprobeerd. En ik heb bij die en bij die mijn toevlucht gezocht. Bij Mozes ook nog wel een poosje. Om daardoor gered te worden. Ik heb geprobeerd mijn leven te verbeteren. Toen ik de zonde ging zien, toen ging ik ze bestrijden. Krampachtig, consequent. Totdat ik ontdekte dat als ik één zonde meende overwonnen te hebben, er ergens anders een andere zonde, een zondige lust de kop opstak. En ik was weer even ver. Nee, ik was eigenlijk nog teruggevallen. En ik voelde me er moedeloos bij. En ellendig. En zo kom ik er nooit. Is er nu nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En weet u wat dat is? Als deze dingen in een mensenleven geschieden, als daar je ogen voor opengaan, dan is de Heere, en dat besef je op dat moment helemaal niet, maar dan is de Heere bezig plaats te maken voor Jezus, voor die zaligmaker. En als je dan van hem hoort, als dan zijn naam genoemd wordt, en als dan in de prediking van die naam hoop gegeven wordt, en als je in hem dan Gods uitgestoken hand ziet, en als je in hem in zijn naam mag horen dat God nog een oplossing gegeven heeft, en dat er nog een weg geopend is, en dat er nog iemand gekomen is die het voor zulke ellendigen wil goedmaken, dan wordt die naam van Jezus hemelse muziek. Wat een zegen dat hij, en dat ga je dan beseffen, dat hij Jezus heet. En niet alleen maar heet, maar dat hij Jezus is. En dat het in hem, in heel zijn leven, in heel zijn werk, in alles wat hij doet en gedaan heeft en doen zal openbaar komt, dat de Heere zalig maakt. En als je het dan niet alleen hoort met je oren, en als de muziek uit de hemel niet alleen maar doordringt tot je verstandelijke overwegingen, maar de Heere geeft er ook nog vrijmoedigheid bij om het te geloven en om die naam zo heilig, groot en goed ook in het geloof te noemen en er je persoonlijk voornaamwoord ook nog aan toe te voegen. Mijn Heere, mijn God, mijn Jezus. Dan besef je dat de religie die je beleidt inderdaad een zondaarsreligie is. En dat de zaligmaker die je nu mag zoeken en op wie je je hoop mocht leren vestigen, een zaligmaker van zondaren is. En je zou het niet graag anders hebben. Want je hebt ontdekt dat dit het geheim van een gered leven is en alleen dat zijn kan. Gemeente, wat betekent die naam Jezus nou voor u? En geef daar nou voor uzelf maar een heel persoonlijk antwoord op. Wat betekent de naam Jezus voor u? We kennen die naam allemaal en we weten ondertussen allemaal wat die naam betekent. En ik heb niet de indruk dat ik in dat opzicht vanmorgen veel nieuws vertel. Maar dat hoeft toch ook niet. U wordt er toch niet moe van om naar de naam Jezus te luisteren. U wordt er toch niet moe van om te horen dat God in hem zondaren zalig maakt. Maar dan, nadat we het al zo vaak gehoord hebben, met des te meer klem deze vraag: wat betekent hij nu voor u? Ging u wel eens naar hem toe? En wat heb u toen aan hem gevraagd? Wat was uw verzoek? Waar had u hem voor nodig? En waar hebt u hem voor nodig? Is het omdat u tot dat besef gekomen bent een verloren mens te zijn, maar dan ook in de diepte van dat woord verloren. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Niemand zorgde voor mijn ziel. Die ontdekking dat je bij God in het krijt staat. En dat met alles wat je doet en met alles wat je probeert en met alles wat je zou willen aandragen, je dat probleem niet wegwerkt en oplost. En dat er geen mens in de wereld is die je daarbij helpen kan. Zo alleen sta je dan en zo eenzaam ben je dan. Degene die het meest naast je staat, met wie je het meest hartelijk verbonden bent, staat dan ook met lege handen. Een vader kan jou niet helpen, jongen. En je moeder kan jou evenmin helpen. Je kunt elkaar als man en vrouw niet helpen. Je staat in dat opzicht alleen. Met je schuld. Voor God, die rekenschap afwijst. En wat moet dat dan naartoe? En hoe moet dat dan in orde komen? Zijn we zo al eens tot Jezus gegaan? En hebben we toen al eens een keer gehoord dat hij aan je vraagt, wat wil je dat ik je doen zal? En dat je toen vrijmoedigheid kreeg om het helemaal uit te zeggen. Om je hart helemaal voor hem uit te storten. En je ongerechtigheid eerlijk voor hem neer te leggen. En de vuilheid van je zonde eerlijk aan hem te belijden. En dat hij het toen deed weten: ik stuur je niet weg en je bent mij niet te vuil en ik heb geen raad voor u. Maar dat de Heere in zijn ontferming toen liet weten dat hij juist voor zulken gekomen is. U bent toch niet tevreden met iemand die je af en toe eens een beetje helpt en met wie je als een vriendje door het leven kan gaan. U hebt toch Jezus wel nodig voor wat hij echt is. En wat is het dan een zaligheid dat hij er is. Dat hij antwoord geeft op al die angstige, benauwende vragen waar mijn ziel in de ontdekking in het godsgemis mee geconfronteerd wordt. Wat is het een zegen dat God die deur opent, die weg wijst, die middelaar Gods en der mensen geopenbaard heeft. Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar de engel Gabriel heeft Maria bij die gelegenheid nog meer geopenbaard. Hij heeft ook gesproken over het ambt dat Jezus zal gaan bekleden. Hij zal koning zijn, leest u nog maar mee. Hij zegt ook dat hij de zoon van de Allerhoogste genaamd zal worden. Nou, ik laat dat liggen, gemeente, want dat is wel een onderdeel van onze tekst, maar dat komt eigenlijk veel beter tot zijn recht als we vers 35 volgende week met elkaar ook hopen te bespreken. Die relatie die er tussen hem en de hemelse God, zijn hemelse vader is, zoon van de Allerhoogste. Maar dit, de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dat is dus zijn koninklijk ambt. De troon van David, van zijn vader David, krijgt hij. Nou, dat is gauw duidelijk gemaakt. Maria is uit het huis van David, Jozef is uit het huis van David. Vandaar dat de engel kan zeggen dat hij de troon van zijn vader David zal krijgen. Maar luister eens, waar staat die troon van zijn vader David dan? Is die er nog wel? En hoe zit het dan met dat huis van David? Vroeger in Davids tijd en ook daarna nog wel eens heeft dat gebloeid. Was dat een huis dat in aanzien stond, waar de mensen tegenop keken, waar de mensen respect voor hadden, tot aan, ja, tot verre einden der aarde toe, hadden ze het gerucht van David gehoord en van zijn zoon Salomo, David de overwinnaar, Salomo de rijke, wijze koning. En zo stond dat huis van David in hoog aanzien, maar dat was toen. Hoe is het nu? De profeten hebben ervan gesproken, de profeten hebben gesproken over de afgehouwen tronk van Isaïe. Zie je het verschil? Dat huis van David met die troon van David die vast stond. En dan nu de afgehouwen tronk van Isaïe, Davids vader. Een omgehakte boom. Nog een stukje is er in de grond blijven staan. Maar daar geeft niemand wat voor. Als dat al in de grond blijft staan, zo'n boom stomp met de wortels in de grond, dan verwacht je daar niks meer van. Maar dat is het huis van David nu. Amos zegt het met een ander beeld, de vervallen hut van David. Het is geen eens een huis meer, het is een hut geworden. En die hut is ook nog vervallen, bouwvallig, nog eventjes. Als het een keer goed gaat stormen, dan ligt die plat. Dan is er helemaal niks meer. Dat is het huis van David. De Romeinen hebben het te zeggen over de Joden. En als er dan toch een koning is die door de Romeinen getolereerd wordt, die door de Romeinen aangesteld is, dan is dat nota bene een Edomiet. Een uit het huis van Esau, Herodes. En dan zijn er nog een paar uit dat huis van David. Maar niemand heeft daar toch meer erg in. Dat is al zo lang geleden. Jozef, die kan zijn stamboom helemaal terugleiden tot David toe. Maar ja, Jozef mag dat weten, maar wie weet dat nou verder? En dan is er van de glorie van David in Jozef of helemaal niks meer te zien. Jozef is timmerman. En Maria mag dan ook een dochter van David zijn. Maar dat weet toch ook niemand meer. En dat kun je toch ook niet aan haar zien. Er is niks meer van te zien. Het enige wat er nog van overgebleven is, dat zijn een paar beloften. Een paar beloften. Zoals uit dat hoofdstuk wat we zojuist gelezen hebben, 2 Samuel 7. Of uit de psalmen waar diezelfde gedachten in terugkeert, psalm 89, psalm 132. En nog een enkel woord bij de profeten. Dat is alles wat er van dat huis en omtrent dat huis van David overgebleven is. Een paar beloften. Maar wat heb je daaraan? Hey, wacht eens. Wat heb je daaraan? Wat je aan de beloften hebt, ook al denkt niemand er meer aan terug, ook al geeft niemand er meer iets voor, ook al hebben ze hun vervulling niet gekregen, en al zeggen sommige mensen misschien dan nog, omdat ze er hoop op gehad hadden dat de Heere ze wel zou laten vervullen, zouden zijn beloftenissen immer haar vervulling missen, maar ze twijfelen er eigenlijk ook aan. Maar mag je zomaar zeggen, aan beloften, daar heb je ook niet zoveel. God heeft gezegd, ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Dan kun je gaan zoeken naar die troon en je vindt hem niet, maar God weet waar die staat. En je kunt gaan zoeken naar de heerlijkheid van het huis van David en je ziet er niks meer van. Maar God weet hoe dat nog weer goed zal komen. En ik zal hem geven de troon van zijn vader David, zegt God. En Maria mag het horen. De Heere is niks vergeten. Al is er al die tijd helemaal niks meer van te zien geweest. En al heeft de profetie zelfs ook nog 4 eeuwen helemaal niks toegevoegd aan de openbaring Gods. En al moet je helemaal naar 4 eeuwen terug en nog verder gaan om nog eens een keer iets van de belofte Gods te kunnen ontdekken. En al moet je nog verder gaan, nog veel verder gaan in de geschiedenis. Wil je nog eens een keer enigszins weten wat de Heere in de tijd tegen David zelf gezegd heeft, dan weet God nog precies wat hij allemaal gezegd heeft. En God komt er straks op terug. Hij is geen enkel woord van zijn beloften omtrent David en zijn huis vergeten. En David en zijn troon, het staat nog allemaal even duidelijk voor zijn aandacht als toen hij het de profeet Nathan tegen David liet zeggen. En hier komt het terug, even later, bij deze nazaten van David, in dat woord van die engel. De Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. Dat wil zeggen, hij zal niet alleen een troon hebben, maar hij zal ook een volk hebben. Niet een koning met alleen de naam van een koning, niet alleen de koning met de attributen van een koning, zoals een troon, maar ook een koning met een volk. En dat volk is het huis van Israël. Ja, dat zou je verwachten dat het er zou staan. Maar de Heilige Geest heeft ervoor gekozen. En zo heeft de Heer het natuurlijk ook Gabriël al in de mond gelegd. En zo moest hij het tegen Maria zeggen. Hij zal koning zijn over het huis van Jacob. En nou zie je ineens dat verband met die naam Jezus, of niet? Want dit is de eerste naam van Jacob. En dat is de naam die erop wijst dat het allemaal niet zo best lag in het leven van Jacob. Zijn oorspronkelijke naam. De herinnering aan zijn afkomst. De herinnering aan het feit dat hij zijn broer eigenlijk voorbij wilde streven. En daarom zijn hiel pakte toen hij als tweede van de tweeling geboren werd, om nog gauw zijn zoon, zijn broer achteruit te trekken en zelf vooraan te gaan. De hielenlichter. En daar heet het volk nou naar. Nee, niet een volk van gerechtvaardigden, niet een volk van elite, maar een volk van Jacobs kinderen, van ellendigen. De Heer is consequent in wat hij zegt. Als hij zijn zoon Jezus laat heten, dan noemt hij het volk van Jezus Jacob. Dat past toch bij elkaar? Jezus, zondaar. Jezus op de troon. Jacob, de zondaar, als onderdaan van die koning. U weet natuurlijk wel dat als we deze woorden, en er zijn meer van die woorden in de schrift, lezen, dat we ze dan al heel snel in een bepaalde richting uitleggen. En dat we deze woorden hier ook onmiddellijk in geestelijke zin verstaan. Dan is er bijna niemand meer die echt aan ja aan David denkt, als het over de troon van David gaat. En dan is er eigenlijk ook bijna niemand meer die echt nog aan Jacob denkt, het volk van Jacobs kinderen. Dan verstaan we zo'n belofte als betrekking hebbende op Christus koningschap als het geestelijke koningschap, over zijn kerk. En dan denkt niemand meer aan Israël. Want Israël heeft voor vele mensen eigenlijk zijn tijd gehad. Geweten, ik acht dat geen eerlijke schriftuitleg. Want er staat dat hij ontvangen zal de troon van zijn vader David. Dat hij koning zal zijn over het huis van Jacob. En u en ik hebben niet het recht om te doen alsof die namen niks meer betekenen. David is David en Jacob is Jacob. Want er zal En dat zeg ik niet alleen op grond van wat hier staat, maar op grond van vele andere plaatsen in de schrift. Er zal inderdaad nog wat gaan gebeuren met Jacob. Als Jacob Jezus zal gaan erkennen en dienen. En als Jezus op de troon van David heerschappij zal gaan krijgen in de harten van dat Jacobsvolk. Ze verwerpen hem nog altijd. Totdat de Heere daar ook een keer in brengt. Hoe dat zal gaan, daar ga ik niet op in. Daar weten we het meeste niet eens van. Hoeven we ook niet over te speculeren. De details zal God straks op zijn manier invullen tot verrassing der beschouwers. Maar ik geloof niet dat we die woorden zomaar aan Israël mogen ontnemen en ze uitsluitend op de kerk toepassen. God heeft nog wel wat voor met dat oude volk. Dat oude volk Israël en Jezus. Ze moeten, ik zeg het met de woorden van Samuel Rutherford, ze moeten elkaar nog gaan omhelzen. Maar dat komt wel. Op Gods tijd, dwars door alle onmogelijkheden heen. Want God doet het altijd, altijd gedaan ook door de onmogelijkheden heen. Als niet meer kan, doet Hij het. En zo maakt Hij zich een naam. Maar overigens is het natuurlijk wel waar dat dat koningschap van Jezus verder zal reiken ook. En dat Hij koning zal zijn over de ganse aarde en niet alleen over Jacob. Want als Jezus alles gedaan zal hebben, hier komt Hij nog maar aan het begin van zijn werk in staat van vernedering. Maar als Hij alles gedaan zal hebben en als Hij het ganse recht van God bevredigd zal hebben en de schuld volkomen betaald zal hebben en de weg ook helemaal vrij gemaakt zal hebben voor zichzelf allereerst, zodat Hij ter hemel op kan varen, dan krijgt Hij ook de plaats aan de rechterhand van zijn vader en dan zegt zijn vader tegen hem: zit aan mijn rechterhand, heers in het midden van uw vijanden. En dan mag Hij in de naam van zijn vader alle dingen regeren. En dan reikt zijn macht tot aan de einden der aarde. En dan zie ik ineens weer een nieuwe dimensie in het gebruik van die naam Jacob. Want wie zijn dan de onderdanen van deze koning? Van deze koning op de troon. Niet alleen maar van David, maar op de troon van God. In de troon van zijn vader zit aan mijn rechterhand. Dat is nog veel meer. Wie zijn dan zijn onderdanen? En waar komen ze vandaan? Dan vinden we ze niet alleen in dat Jacobsvolk. Maar omdat ze Jacob heten, ontdek ik dat ik me ermee kan identificeren. Want de onderdanen van deze koning zijn nou net dezelfde als degene die zijn Jezusnaam leerde kennen. En die in die Jezusnaam het evangelie van hun bevrijding hebben mogen horen. De onderdanen van die koning, dat zijn ze immers, de arme zondaren. De machteloos verlorenen. Die hun ogen voor Gods heilig recht moesten neerslaan. Omdat ze bij hem in de schuld stonden. Die hopeloos gebonden zaten in de strikken van de dood, omdat ze God vergaten. Die het met de dichter van Psalm 116 hebben geleerd uit de diepten te roepen, vanuit die gebondenheid en uit die ellendigheid. Och Heer, och wierd mijn ziel door u gered. Als antwoord op die vraag die hij stelde: wat wilt gij dat ik u doen zal? Dat zijn ze. Zij kregen hem als Jezus nodig. En als ze hem als Jezus krijgen, dan krijgen ze hem ook als die almachtige koning. Die het in hun leven te zeggen krijgt. Die in hun leven gaat regeren. En tot wie ze hun liefde mogen gaan betonen. Vanwege zijn onverdiende gunst en goedheid. Door te wandelen in zijn wegen en door te doen wat hij hen gebiedt. O, wat hebben ze ook bij de voortduur deze Jezus koning nodig. En wat vloeien in hem de betekenissen van zijn namen en van zijn ambten in één. En wat wordt hij zo voor het oprecht gemoed van al zijn gunstvolk goed. En wat wordt hij zo voor zulke mensen een gepaste zaligmaker. Want dan mag je tot hem de toevlucht genomen hebben. En dan mag je je nood en je ellende voor hem hebben uitgeklaagd. En dan mag je een beroep hebben gedaan op zijn barmhartigheden. En op zijn nederbuigende goedheid. En op zijn Jezus zijn. Zijn schuld overnemende borg zijn. En dan mag je er hoop op gekregen hebben dat hij je niet wegstuurt. Nee, dat hij je in zijn armen sluit. En dat hij ook ontferming aan je ziel bewijst. Maar als je verder leeft, dan kom je tot de ontdekking dat je de zonde nog niet kwijt bent. En dat de machten van de zonde soms nog zo sterk zijn. En hoe kom je daar nou weer vanaf? Dan heb je een almachtige koning nodig. En dan zal het toch nodig zijn dat hij ook op de troon in uw hart zit. En dat hij erbij is. Als de zonde ons nieuwe strikken spannen. En als de duivel komt met nieuwe aanvechtingen en verzoekingen. En als je voor jezelf moet ontdekken. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. Dat je niet meer bent dan Jacob. En als je dan iedere keer weer ook aan je afkomst herinnerd wordt. Omdat het heden je iedere keer weer laat zien. Waar je eigenlijk vandaan komt. En dat je in de wortel verdorven bent, dan blijft het zo nodig om tot koning Jezus de toevlucht te nemen. Maar met ook de beleving dat als we er echt weer eens een keer gebruik van hebben mogen maken, in het geloof bij hem schuilen, dat we onder zijn heerschappij zalig zijn en vrij. Gemeente, het is deze koning met zijn dierbare naam Jezus die ik u vanmorgen preken mag. En u weet, en ik weet het ook uit de Bijbel, dat er mensen zijn. De Heere heeft het zelf zo geformuleerd. Die niet hebben gewild dat hij koning over hen zou zijn. Die zijn er. De Heere heeft dat eerlijk gezegd. Er zijn mensen die niet hebben gewild dat hij koning over hen zou zijn. Ze hebben hem wel van hem gehoord. Want als je niks van hem gehoord hebt, kun je hem niet weigeren. Maar toen ze van hem hoorden en toen hij hen aangeboden werd en toen hij zichzelf aan hen presenteerde en toen hij zich bekend maakte als Jezus, gekomen om zalig te maken. En toen hij zich bekend maakte als koning, machtig, machtig genoeg om alle banden te verbreken en alle vijanden van uw ziel te overwinnen. Toen hebben ze hem niet gewild. Waarom niet? Omdat ze zichzelf liever hadden dan hem. Omdat ze het belang er ook niet van inzagen. Omdat ze belang hadden bij andere dingen, wat die andere dingen dan ook zijn geweest. En daarom was er voor hem geen plaats en van hem kwam er ook nooit plaats. Want ze hadden altijd genoeg aan wat anders. En zo wezen ze het evangelie af. En zo wezen ze het gedurig weer af. En elke keer als Jezus tot hen sprak, zeiden ze nee. Ze zeiden het niet, maar ze deden het. En elke keer als hij als koning tot hen kwam, dan wezen ze hem weer af. En dan sloten ze hem weer uit. Dat loopt slecht af. Ik zeg het u eerlijk. Als u zo nog bent, dan loopt het slecht met u af. Dan komt u straks om. Op zo grote zaligheid. Jezus, denk nog één ogenblik aan die naam. Op zo'n grote zaligheid. Geen acht nemen. Dacht u dat God dat goed vindt? Dacht u dat u daarmee weg zou kunnen komen? Dat loopt slecht af. Geef het dan op. God weet beter wat u nodig hebt dan dat u het zelf denkt te weten. God weet precies wat een verloren Adamskind nodig had. En daar heeft hij zijn hele evangelie op toegesneden. Op de noden van een zondaar. En daar is de hele Christus op gericht geweest. Op de noden van een zondaar. En daarom er is, als het erop aankomt, maar één echt gelukkig volk. Dat is het volk van Jacob. In zichzelf ongelukkig. Maar omdat ze Jezus hebben, omdat ze een koning hebben, het enige gelukkige volk ter wereld, zij die hem te voet vallen, zij die Sions vorst erkennen als hun heren. En wat een zegen als een mens voor hem leert buigen. En van hem zijn goddelijke verlossingskracht mag ontvangen. Amen. Psalm 72, het zesde en het zevende vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Genadige God, wij mogen u wel danken. Nu wij geluisterd hebben naar de boodschap die de engel Gabriël in uw naam ook aan Maria mocht brengen. En die gij bewaard hebt op het heilig blad. Omdat wij ook zouden weten wat hij toen gezegd heeft. Over Jezus en over de koning. Heren, wij bidden van u dat dat evangelie niet aan ons voorbij zal gaan. Dat we het niet hebben aangehoord en er verder niets mee doen en het ongebruikt laten. De naam Jezus te hebben horen noemen, te hebben horen verkondigen, te hebben horen aanprijzen. En er geen gebruik van te maken. De koning te hebben horen verkondigen en niet onder zijn scepter te willen buigen. Heren, bewaar er ons voor dat wij dat evangelie van uw genade zouden laten liggen voor wat het is. En dat we op zo'n grote zaligheid geen acht zouden geven. U kunt daar terecht over toornen. O God, geef ons uw geest, zodat we het echt ook leren waarderen, zodat we de boodschap mogen verstaan en zodat het krachtig werken zal in ons leven en uitwerking zal hebben. Laat het ook met het geloof gepaard mogen gaan, Heren. Ons luisteren naar deze dingen, laat dat inderdaad in geloof beantwoord worden. En degene voor wie Jezus dierbaar werd, noodzakelijk werd, laten ze zich meer en meer verheugen in hem, ook in hun koning, omdat in hem hun zaligheid verankerd ligt en voor altijd verankerd ligt en het nooit uit zijn hand zal worden weggenomen, weggerukt, wie het ook zou proberen. Heere, geef dat zij die zichzelf als Jacob leerden kennen en geef dat we onszelf allemaal zo mogen leren kennen, in Jezus alles vinden voor tijd en eeuwigheid. We vragen, Heere, dat gij uw woord zegenen wilt en dat ge de beloften verder vervullen zult. Ook ten aanzien van de troon van David en het huis van Jacob, in de letterlijke zin van de woorden. Dat u het geven wilt, dat er ook een moment zal komen, Heere, en mogen dat moment ook haastig komen, dat Jacob Jezus zal gaan geloven. En dat de koning, koning zal zijn over het huis van Jacob. Heere, heilig zo uw woord aan ons aller hart. Om Jezus wil. Amen. Psalm 132, het 12e vers. Wat vijand tegen hem zich kant. Gaat ons heen in vrede, draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.